We staan als regenbooggemeenschap op de schouders van roze reuzen, die iconen uit onze Nederlandse queergeschiedenis. Ze organiseerden, protesteerden en rebelleerden, ieder op hun eigen manier. En dat in een tijd waarin anders zijn met argusogen werd bekeken. Het wordt tijd om ze aan het woord te laten. In deze aflevering spreek ik met feminist en organisatiesocioloog Twi Choa. Ze is een icoon van de Zwarte Migranten- en Vluchtelingenvrouwenbeweging, ZMV, en was 10 jaar lang voorzitter van de Stichting SAMI, een stichting die vrouwen van kleur de kans geeft om hun sociaal-economische positie te versterken. Daarnaast is ze sinds 2012 actief als bestuurslid bij Mil Colores, een platform dat een ontmoetingsplek creëert voor vrouwen en in het bijzonder voor vrouwen met een lesbische en migratieachtergrond. Twi Choa werd in 1943 in Surabaya in Indonesië geboren. Ze is de helft van een eigen tweeling en had nog een 8 jaar oudere broer. Aan de Japanse bezetting van Indonesië tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft ze geen herinneringen. Daartegenover staan de talloze familieverhalen die zijn overgeleverd en een ontluikende liefde bij de padvinderij. Ik las dat je vertelde je komt uit een klein gezin, maar uit een groot familieverband.
Heel groot.
Want de achtergrond van je ouders speelt daar ook mee. Dat waren Pranakan-Chinezen.
Pranakan-Chinezen.
Kun je daar wat meer vertellen over dat groot familieverband? Wat voor rol dat speelde?
Ja, nou, mijn vader kwam uit een gezin van 17.
Oh jeetje.
Ja, twee moeders.
Ja.
Ja. Zijn eigen moeder was gestorven toen hij 6 jaar was.
Mm-hmm.
En we gingen dan altijd iedere zondag, praktisch iedere zondag, gingen we naar het huis van mijn opa. Want hij had een vrij ruim huis, groot huis.
Mm-hmm.
En daar woonde dan ook de oudste zus van mijn vader, dus het eerste kind van mijn opa.
Mm-hmm.
Die was ongetrouwd, daar woonde zij, dus had ze een kamer daar in huis. En ook nog een paar jongere ooms.
Ja.
Jongere broers van mijn vader.
Er kwam
vader.
Steeds meer bij je.
Ja?
Dat wordt steeds groter inderdaad.
Ja. En, dan, en die wonen dan ook daar in dat grote huis. En nog een broertje van mijn vader, van de eerste moeder ook, die woonde daar ook met zijn gezin in dat huis. Dus het was altijd een soort ontmoetingscentrum.
Ja. Jullie waren altijd met z'n allen.
Ja, altijd met z'n allen.
Ja.
De ooms, die gingen dan allemaal... gingen ze kaartspel doen of karambol of zo, weet je.
Oh ja, ja. Heel gezellig ook.
Ja, heel gezellig. Ja. En de tantes die gingen dan koken of samen met elkaar bij elkaar zitten. En de kinderen die gingen dan spelen, weet je.
Ja.
Dus er was altijd...
Het was altijd reuring.
Altijd reuring.
Ja.
Altijd reuring, ja.
En...
Van mijn moeders kant was het ook, was het ook een grote familie.
Ja.
Mijn moeder kwam uit een gezin van 10.
Ja.
Ja, en, maar daar waren dus de ontmoetingen en de contacten waren er wel, regelmatig. Maar we kwamen niet ieder weekend zo bij elkaar.
Nee. Ja, want jouw moeder, inderdaad, je zei het al als voorbeeld wat je hebt. Ik las ergens dat je haar ook een soort Dolomina noemde.
Ja.
En, want zij was eigenlijk heel geëmancipeerd. Daarom keek je natuurlijk ook tegen haar op.
Ja.
Waar kwam dat uit? Waar bleek dat uit?
Nou, bijvoorbeeld, ze mocht dus niet naar school van haar moeder.
Nee.
Maar... ja, ze heeft toch haar eigen wil doorgezet. En ze is toen toch naar school gegaan. En gelukkig kreeg ze wel steun van haar vader.
Okay.
Van mijn opa.
Oh, wat bijzonder, ja.
Maar mijn opa was niet iedere dag in huis. Want hij werkte weer buiten Malang. Hè? Ze woonde toen in Malang.
Ja.
En hij kwam alleen het weekend thuis.
Dus hij had niet de hele tijd het overzicht over de situatie.
Ja. En dan ging ze dus samen met een klas, met een vriendin van haar, die ook bij haar in de klas zat, ging ze onder het bed schuilen. Ze zijn van die hoge bedden.
Ja.
En dan gingen ze samen daar studeren met elkaar.
Oh, gewoon met een lampje en dan...
Ja, met een lampje.
Oh, dat ziet er heel filmies uit ook.
Ja, dus dat is echt tekenend voor mijn moeder, hè?
Ja. En heel erg een sociaal bewust gezin toch ook?
Ja, heel sociaal bewust en ook... zijn ook een beetje van die de wij-mensen. Hè? Mm-hmm. Dus lid zijn van een organisatie. Ze waren lid van de Chinese organisatie in Surabaya. Ja, het is altijd in grote gezelschappen ook. Mm-hmm. Dus dan gingen we samen naar ergens de bergen in. Gingen we dus ook met een hele grote groep.
Altijd met een hele grote groep onderweg.
Ja, 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 ja.
Nou, wel heel fijn inderdaad.
Ja, het is echt een wij-gemeenschap.
Ja. Ja, dus daar ben je in opgegroeid. Je zat ook op van alles op de padvinderij en mm-hmm. ging van alles doen. Dat wilden je ouders ook graag.
Ja, mijn ouders die wilden eigenlijk dat hun kinderen... Ze gunnen hun kinderen alles. Hè? Dat, mm-hmm. En ze willen ook dat we ons kunnen ontwikkelen en zo. Dus ze stuurden ons naar de padvinderij, naar zwemles, naar balletles, naar... Wow. Pianolessen.
Je bent multi-inzetbaar qua... Ja. Dan zo achter de piano en ook nog tennissen en...
Ja, en tennissen.
Het bos
en
in.
Ja, dus we deden van alles. En ja, dat vonden ze dus belangrijk voor onze ontwikkeling.
Ja.
En zodoende ja, waren we eigenlijk alsmaar bezig met dat soort activiteiten.
Ja, ja, ja. Wat leuk. En ik las ook dat je daar je eerste liefde hebt ontmoet.
Mm-hmm.
Kun je daar iets over vertellen? Ik vond dat een heel mooi verhaal.
Ja, ik heb hem ontmoet bij de padvinderij.
Ja.
Hij zat bij de jongens padvinderij
mm-hmm.
en ik bij de meisjes. En samen hadden we een harmonica band, mondharmonica band.
Nou, twee. Het houdt niet op.
Het houdt niet op,
Het houdt niet op.
Ja.
Ook nog een harmonica band.
Ja, ja. En hij speelde dus ook in die groep mee en... En zo hadden we elkaar ontmoet. En ja, hij woonde dus ook in de buurt waar ik naar school ging. Hè?
Ja.
Op de middelbare school. Dus dat was... ik heb hem vaker zo langs zien rijden.
Ja,
en zo.
Ja. Hij en, kwam op je vizier de hele tijd.
Ja, ja, ja.
Ja.
En dan gingen we... En een keer hebben we een afspraak gemaakt. En, maar weet je, als je daar dus... verliefd ben of je hebt een vriend of vriendin, dan hou je dat
onder de...
binnenshuis.
Ja, hoeft niemand te weten.
Niemand hoeft te weten nee. En je vertelt er ook niet over. Maar ja, iedereen ziet het natuurlijk.
Ja, het was een publiek geheim. Ze zagen jou wel staren naar de...
Ja, 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 ja. Ja, en ik vond hem heel erg leuk.
Ja.
Een heel leuke vriend. En hij mij kennelijk ook.
Ja.
Maar ja, toen moesten we dus weg.
Twi is trots op haar Chinese identiteit. Maar het is deze identiteit die haar en haar familie uiteindelijk in gevaar bracht. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er in Indonesië een hetze tegen Chinezen. En onder het bewind van president Suharto werden in de jaren 60 zeker 1,5 miljoen Chinezen vermoord. De oplopende spanningen leidden ertoe dat het gezin Choa in 1962 besloot te vluchten om ergens anders een nieuw bestaan op te bouwen. En dan even terug dus naar die identiteit.
Mm-hmm.
Daar werd je wel heel bewust van dus. Toen je ouder werd natuurlijk ook in 1945 is natuurlijk Indonesië onafhankelijk verklaard van Nederland.
Door Indonesië zelf.
Toen was jij nog heel jong.
Ja, ja, ja. Maar door Nederland is het pas in 1949.
Ja, dat is een heel gesteg nog geweest. En ja. Natuurlijk de koloniale oorlog inderdaad Klopt. Daarna
ja,
nog.
Ja.
Toen was jij nog heel jong. Maar... Dat was wel de periode dat je steeds meer bewust werd van die Chinese identiteit.
Ja, van die Chinese identiteit dat ik me er echt zo bewust van werd, was eigenlijk een heel stuk later.
Mm-hmm.
Maar het werd natuurlijk wel al gevoed
mm-hmm.
vanaf, dus van jongs af aan.
Ja.
Maar vooral dus toen die achtervolging van de communisten, hè,
ja.
Door tijdens Suharto.
Ja.
Waarbij eigenlijk Chinezen per definitie... door hem als communisten werden beschouwd.
Ja, want Suharto is om context te bieden aan de macht gekomen in 65.
65.
Ja, en Sukarno is vanaf 45.
Mm-hmm.
En onder Sukarno begon dat al wel, toch?
Het begon al een beetje,
ja.
Ja, maar het was niet zo... mensen werden niet vermoord, werden niet achtervolgd.
Nee.
Zo, misschien wel wat uitgesloten en gediscrimineerd. Maar dus niet op een manier zoals Suharto dat heeft gedaan.
Nee.
Bij hem ging het dus om het anticommunisme.
Ja, want eigenlijk waren Chinezen werden gelijkgesteld aan communisten.
Ja.
En dat was eigenlijk het spook destijds natuurlijk in de Koude Oorlog ook dus van toen Ja. Suharto.
Precies.
En die heeft dat eigenlijk gebruikt om zijn macht te legitimeren.
Ja. Ja.
En de Chinezen werden daarmee de zondebok, ja, eigenlijk.
Klopt, ja.
Ik las ook dat je iets meemaakte op de fiets.
Ja.
Met een meisje.
Ja.
Wil je dat vertellen? Of?
Ja, nou, we gingen altijd iedere dag op de fiets naar school.
Ja.
En dan gingen we nooit alleen, altijd in groepsverband. Omdat, ja, het inderdaad veiliger was.
Ja.
En ja, die vriendin van me die dus naast
me... Want de sfeer was wel wat vijandig. Dat, ja, voelde je ook wel.
Het was
wel
toen al een heel vijandige sfeer.
Ja. Ja.
Zij reed dus naast mij, we reden naast elkaar, mm-hmm, op de fiets. En opeens viel ze weg, ze viel, oh, op de grond. Maar we moesten doorrijden, we mochten, ja, niet stoppen.
Ja.
Dus dat was wel een van de dingen die me nog altijd bijgebleven,
ja,
is.
Ja.
Weet je, ik weet ook niet meer, ik weet niet hoe het nu met haar gaat, of ze er nog is of, nee, niet. Maar zo ging het dan.
Ja. Hoe ging je met die angst om? Want je had daar natuurlijk angst ook over.
Ja, en dat heb ik nog steeds, dat, ja, dat werkt nog steeds door.
Ja.
Ik vind het ook altijd bijvoorbeeld heel erg eng. 'S Avonds met name, alleen, mm-hmm, op straat te zijn.
Ja.
Dat
komt daar vandaan.
Dat komt volgens mij ook daar vandaan.
Ja.
En in die periode was het ook zo, ons vertrek uit Indonesië ging allemaal heel erg geheimzinnig.
Ja, want jullie zijn in 62?
62.
62, hè? Ja. Dus toen was jij 16? Nee, wacht.
19.
Nee.
19, ja.
En je ouders die zagen eigenlijk die vervolging en die dachten wij gaan weg.
Ja.
Maar dat moest op een gegeven moment vrij hals over de kop.
Ja, ja. Dus niemand mocht het weten. Hè?
Nee.
Het was allemaal heel geheimzinnig. En ik had een oom, broertje van mijn vader, die had weer contacten bij de ambassade van Taiwan.
Ja.
En ja, dus hij probeerde via zijn contact voor ons een paspoort te krijgen.
Om uit Indonesië te
komen. Om uit Indonesië te kunnen, ja, gaan. En het moest allemaal in het geheim, in, ja, het donker ook,
ja,
weet je. En 's avonds gebeurde van alles.
Ja, 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 ja.
Ja, uiteindelijk heeft hij dus die paspoorten gekregen.
Mm-hmm.
En konden we dus met die paspoorten toen vertrekken.
Ja.
En vandaar dus dat alles heel plotseling ging. Hè?
Want, ja, dat was ineens geregeld.
Ja.
En toen kon jullie gaan.
Kan je dus gaan.
Ja. En dat was nog niet zo makkelijk, want dat was ook een halve wereldreis.
Ja, ja, ja.
En,
ja,
ik vond heel ontroerend ook, ik las dat jullie een advertentie achterlieten in de krant.
Ja, ja.
Om eigenlijk, niemand mocht dus weten dat jullie weggingen. En dat was de enige manier om afscheid,
ja,
te nemen.
Om afscheid te nemen.
Ja.
Ja, het was toen we al eenmaal op de boot waren.
Ja.
Ongeveer een week op de boot. Toen had mijn vader, die had al eerder gevraagd aan een nicht van mij. Om dan een advertentie de deur uit te doen. Waarop stond dus dat wij...
Ja, ik heb de tekst hier ook. Ik kan het wel even voorlezen.
Mm-hmm.
In de advertentie stond, gegroet aan al onze familieleden, vrienden en verwanten. Hierbij zeggen wij als familie vaarwel.
Ja.
En dan jullie familienaam,
ja,
erachteraan.
Ja.
En dat werd in de krant geplaatst.
Ja, klopt.
En zo zijn jullie eigenlijk verdwenen in,
ja,
het holst van de nacht.
Ja, ja, ja.
En ook dus, zo heb je ook afscheid moeten nemen van je eerste liefde eigenlijk. Op die manier.
Ja, de enige die dus het wisten dat we vertrokken,
ja,
en ons weggebracht hadden. Dat was het jongere broertje van mijn vader. Dus,
ja,
het is een broertje die na hem kwam.
Ja.
Een nicht van mij, dus de dochter van die oom.
Ja.
Die advertentie heeft geplaatst.
Ja.
En mijn vriend.
Ja. Ja. En hij gaf je ook nog wat, toch?
Hij gaf me een ja, kistje. En ja, op dat kistje stond dus een tekst. Zo van, als hij in de bergen nog zo hoog... Het was een Engelse tekst, ja.
Volgens mij heb ik die.
Heb je die ook?
Ik zal kijken of ik hem heb. Ja, ik heb hem. Al zijn de oceanen en rivieren nog zo breed, liefde en vriendschap kunnen dat overbruggen.
Ja, 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 ja.
Wat mooi.
Ja.
En dat stond in een Balinees doosje.
Een Balinees kistje, ja.
En,
ja,
dat kreeg je mee.
Ja, had hij me meegegeven. Heb ik nog steeds, hoor.
Ja. Jullie gingen weg. Nou, dat was in die tijd niet makkelijk. Ik, mm-hmm, heb ook even gekeken hoe jullie gereisd zijn. En je beschreef het eigenlijk, het was ontzettend verdrietig natuurlijk.
Ja.
Ergens ook een opluchting.
Mm-hmm.
Maar jullie waren de enige van jullie familie die weg konden komen.
Klopt, ja.
En toen zijn jullie eigenlijk veel met vliegtuig en eindelijk ook met de boot. Dus eerst naar Singapore, geloof ik.
Via Singapore.
Ja, ja. En naar Genua uiteindelijk met de boot.
Ja, dus met een vrachtboot. Dat was een vrachtboot. Ongeveer een maand waren we dus langs al die grote havens.
Ja.
Het is natuurlijk een voordeel van zo'n vrachtboot.
Ook langs Egypte. Daar zijn jullie nog...
Egypte, ja. Ja. En toen zijn we van daaruit Egypte, Alexandrië, richting Athene. Van Athene weer naar Izmir. Ja, naar Izmir, ja. Turkije. En van daaruit naar Libanon, Beirut zijn we geweest. Ja.
Wow.
Al die grote havens zijn we langs gegaan. Dus dat was wel een hele wereldreis geweest.
Ja. Ja, het is ook een heel avontuur als je dan 19 bent.
Heel avontuur, klopt. Ja. Ja. Je zou zeggen, je ziet alleen maar zee om je heen, water om je heen. Maar
je had de tussenstops natuurlijk ook. Ja.
Ja, en op de boot waren er ook nog wel andere passagiers.
Mm-hmm.
Dus er was niet alleen maar vracht, maar er waren ook ongeveer nog 15 andere passagiers.
Oh, ja.
En die kwamen uit Nieuw-Guinea.
Ah,
dat waren dus Indische mensen.
En gingen die, waar gingen die naartoe?
Die gingen naar Nederland.
Oh, die gingen naar Nederland.
Want die boot ging naar Amsterdam.
Ja, want maar jullie gingen uiteindelijk niet naar Nederland.
Nee, we mochten niet naar Amsterdam.
Jullie mochten niet naar Nederland.
Ja. Dus moesten we in Genua uitstappen.
Ja. En waar mochten jullie niet naar Nederland?
Vanwege de Irian Barat kwestie.
Ja.
Die Nieuw-Guinea kwestie.
Ja.
Ja.
Ja. Tussen Nederland en Indonesië.
Klopt.
En toen zijn jullie naar, als ik het goed heb, Parijs, Curaçao, Suriname.
Eerst van Curaçao naar Caracas.
Oh ja.
Van Caracas naar Guyana.
Ja.
Georgetown.
Ja.
En van Georgetown naar Paramaribo.
Jeetje. Twi kwam met haar ouders en zusje in Suriname terecht. Ze werden met open armen ontvangen. Hoewel ze later voor haar studie naar Nederland ging en daar nu ook woont, zal Suriname voor Twi altijd als een tweede vaderland blijven voelen. En toen waren jullie in Suriname ineens. En dat was een heel warm welkom, hè?
Heel warm, heel warm. Ja. Letterlijk en figuurlijk.
Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Ja,
ja, ja. Dat was, die hele aankomst was zo goed voorbereid door die organisatie die ons geholpen had in Singapore. En we werden daar dus eigenlijk gelijk opgevangen door de bisschop. Die was dus, heeft zich garant verklaard.
Mm-hmm.
En zeker ook voor mijn moeder. Want hij heeft dus gezorgd voor een baan voor mijn moeder in het onderwijs.
Die ging weer het onderwijs in.
Ja, ja. En voor mijn vader, de paters, die hadden daar, of de fraters, die hadden daar een boerderij.
Ja.
In Lelydorp, iets verder van Paramaribo. Dus daar kon hij ook als boekhouder gelijk aan het werk. En we hadden een huis gekregen. Mochten we dus de eerste tijd daar gratis wonen en daarna wel.
Ik vond het ook zo'n schraal contrast met nu, zeg maar, met vluchtelingen. Dat je denkt, ik vond het zo mooi om te lezen hoe jullie daar zijn ontvangen met een volle koelkast en een huis.
Ja, voor een week eten in die koelkast, weet je.
En je vader, die moest ook huilen. Die had je ook nog nooit zien huilen.
Ja, ja, ja. Hij had dat niet verwacht.
Nee.
Ja, ja.
Nee.
Ik heb mijn vader voor het eerst zien huilen toen.
Ja. Ja, ja. Ja, maar dat is ook echt een ontlading natuurlijk als je daar...
Voor hem zeker. Ja.
Wat fijn dat jullie... Maar ineens wel een hele andere wereld.
Totaal andere wereld.
Ja. Maar je voelde je wel heel snel op je gemak, toch?
Ja. Ja.
En hoe kwam dat?
Ik denk op de eerste plaats vanwege dus die fijne opvang, die warme ontvangst.
Mm-hmm.
En op de tweede plaats ook, Suriname is natuurlijk heel erg mixed ook. Hè?
Ja, qua etniciteit is het heel...
Ja, dus je kon je herkennen in verschillende groepen en zo.
Ja.
Vooral natuurlijk de Javaanse groep, de Indonesische groep. Dat was natuurlijk veel dichterbij. Ook al waren we uit Indonesië vertrokken.
Je was meteen toch weer aan elkaar gelinkt op een bepaalde manier.
Ja.
Ja.
Ja, ja. En de Chinese groep. Chinese groep heeft ons dus ontvangen.
Ja. Ja. En zo leer je ook iedereen kennen natuurlijk langzamerhand.
Ja. Ja.
Dus je bent daar op school gegaan. Maar uiteindelijk voor de verdere studie ben je toen naar Nederland gegaan, toch?
Klopt.
Je zat eerst in Nijmegen.
Ik zat eerst in Den Haag op de sportacademie.
Oh, oh ja, oh ja. Ja.
Maar daar voelde ik me helemaal niet.
Nee, de sport was...
dat was
je had echt... al die clubs al gedaan.
Ja, ja. Ik vond dat heel erg koud en kil. Weet je, dat, je werd daar gewoon als een nummer beschouwd.
Ja. Ja.
Je moet alleen maar presteren, fysiek presteren.
Het was heel praktisch, toch? Ook,
en ook heel praktisch. Dus ja, in Nijmegen heb ik 3 jaar de opleiding gevolgd. Dat was een hbo-opleiding.
Ja.
En daarna ben ik naar Utrecht gegaan. Dus in Nijmegen was dus de hbo, Sociale Academie heette dat toen. Hè? Maar speciaal gericht op jeugdzorg.
Ja, oké.
Okay. Jongerenzorg. En toen ik dat gedaan had, ik vond die opleiding heel erg leuk, heel praktisch ook. Maar ik miste toch een soort theoretische onderbouwing.
Ja, ja, je wilde iets meer uitdaging in die hoek.
Dus toen ben ik naar Utrecht gegaan en ik heb daar organisatiesociologie gedaan.
Ah,
ja, ja.
Toen ben je dat nog gaan studeren.
Ja, ben ik gaan studeren. Het laatste jaar heb ik in Leiden gedaan, dat was een specialisatie. Op het gebied van organisatiesociologie.
Ja, en eigenlijk om 2 dingen was dat ook wel een memorabele tijd. Je kwam weer in contact met veel Surinaamse studenten ook.
Ja.
En je kwam dus ten tijde van die tweede feministische golf met dat activisme natuurlijk ook. Dus je werd wel aan alle kanten een beetje door elkaar geschud.
Ja.
Dat is ook wel een hele omslag, denk ik.
Ja, ja, ja. Maar het was heel leerzaam.
Ja.
Het was niet vervelend of zo. Maar ik werd me wel veel meer bewust eigenlijk van de eerste plaats van, ja, toch op zoek naar wie ben ik.
Ja.
Ja, ook al bijvoorbeeld iets, mijn naamgeving bijvoorbeeld. Hè.
Ja.
In Indonesië, we hebben die zusters, hebben me Angela tot Angela omgedoopt.
Oh, je had ineens een hele andere naam.
Ja.
Oh jeetje.
Dat was mijn doopnaam dan.
Ja. En qua nationaliteiten ging je natuurlijk, had je er ook al 3.
Ja.
Ja.
Ja, ja. En toen dacht ik van, nee, ik wil die naam niet meer. Ik wil mijn eigen naam terug, mijn eigen Chinese naam. Dus vanaf toen heette ik dan Twi.
Ah, je hebt je naam weer herclaimed.
Ja,
zo, Twi.
Ja, ja, ja.
Tijdens haar studietijd hing de onafhankelijkheid van Suriname al in de lucht. Twi wilde graag bijdragen aan de opbouw van het land. Ze werd uiteindelijk de eerste vrouwelijke directeur op het ministerie van Arbeid. De plek waar ze ook de liefde vond. Maar toen, in 1980, was er de coup van legerleider Desi Bouterse. De daaropvolgende dictatuur zorgde ervoor dat ze alle zeilen bij moest zetten om haar eigen idealen te blijven verwezenlijken. Suriname werd in 1975 onafhankelijk. Vlak daarvoor ben je afgestudeerd, geloof ik.
Ja, ik was in maart 1975 afgestudeerd.
Ja, ja. En toen was jij bij de onafhankelijkheidsviering, toch? In Suriname
ja,
ook.
Klopt, ja, ja. Want dat wilde ik per se meemaken.
Ja, maar dat was ook een beetje wat jullie hadden heel veel discussies, toch? In die studententijd over, over die periode eigenlijk die nog moest komen.
Ja, dat was een groep. We zaten in een groep van ongeveer, ja, laten we zeggen, 8 tot 10. Mm-hmm. Vrouwen en mannen. En we kwamen zo om de 2 weken in het weekend kwamen we dan bij elkaar.
En zijn jullie allemaal teruggegaan?
De Leidse groep.
Ja.
En die van Delft. En die van Groningen, 1 of 2. Ja, we zijn wel
allemaal.
Ja.
En je was bij die onafhankelijkheid dus?
Ja.
Want er was toen in het stadion, geloof ik?
In het stadion, ja.
En kun je daar iets?
Ja, dat was aan de ene kant vond ik het zo ontroerend, hè. Om mee te maken en hoe het is om onafhankelijk te worden als land.
Ja.
Weet je, toen dus de Nederlandse vlag gestreken werd en dan die Surinaamse vlag zo omhoog. Ja, dat is toch wel heel apart, hoor.
Ja,
ja, heel
zo'n
bijzonder.
Kippenvel lijkt me ook.
Ja, ja, ja,
ja.
Het was haast iets spiritueels of zo.
Ja, ja.
Weet je?
Ja. Ja, en zeker ook als je zo jong bent en je hebt ook in Nederland daar zo met die groep zo van we gaan terug en dan komt die onafhankelijkheid ook.
Ja, ja.
Ja, dat moet ontzettend veel energie ook geven.
Klopt, ja.
Om door te gaan. En je ging ook door, want je ging meteen aan het werk.
Ja, ja. Ik werd gelijk aangenomen. Ja, want er was natuurlijk op dat moment ook nog te weinig kader.
Ja.
En Suriname had heel veel kader nodig.
Mm-hmm.
Dus toen werd ik gelijk gebombardeerd tot hoofd van de afdeling wetenschappelijk onderzoek en planning. op het ministerie van Sociale
ja.
Zaken.
Ja, helemaal goed.
Maar toen kwam dus die coup van Boutersen. Toen die coup er was, was ik nog heel even op het ministerie van Sociale Zaken. Ja. Maar iets daarna ben ik toen overgeplaatst naar arbeid op mijn eigen verzoek. Hè?
Ja.
Omdat ik me niet meer thuis voelde op sociale zaken.
Nee, dat vond je gewoon niet meer prettig. Ja. En je zat binnen die ministeries ook altijd... Je bent altijd echt op de bres gekomen voor de vrouwen, toch? Ja. Ook binnen je werk.
Ja, ja.
Dat is altijd er doorheen geweven.
Vooral op arbeid was dat ook het geval geweest.
Ja.
Want ja, er is zoveel... In termen van het huidige tijdsbestek, zou ik zeggen, seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Ja, dat...
Ja. Dus het was goed dat de vrouwen daar op het ministerie in elk geval iemand hadden als vertrouwenspersoon.
Ja, en dat was jij.
Dat was ik,
dus je hebt die rol ook echt, een hele belangrijke rol ook.
Ja, ja.
Ja, toen kwam inderdaad de coup.
En toen kwam de
van
coup.
Daisy Boutersen, de sergeant.
Ja, ja.
Die wat nu heel actueel ook weer is.
Weer
we weten nu ook niet waar die is. is het laatste nieuws, geloof ik.
Ja, ja.
Jij bent op het ministerie van Arbeid gebleven. Mm-hmm. Je was de eerste vrouwelijke directeur ook.
Ja.
Destijds. Jij hebt heel erg moeten laveren toen, toch?
Ja.
Tussen die coup. Dus het militair bewind wat eigenlijk in Suriname op dat moment kwam. En je eigen idealisme.
Mm-hmm.
Ja.
Klopt, ja.
Ja, hoe was dat?
Het was niet makkelijk.
Nee.
Nee, want aan de ene kant, als ambtenaar wordt van je verwacht dat je loyaal blijft aan het beleid. Hè?
Ja.
En aan de andere kant, als je het niet eens was met dat beleid, ja, dan zou je als ambtenaar dus eigenlijk weg moeten gaan.
Ja, ja.
Maar ja, dat laatste was nou niet direct ook voor mij in elk geval. Vond ik dat niet zo haalbaar. Alhoewel ik wel naar het bedrijfsleven of toe zou
had. Je had een sprong naar iets anders kunnen maken. Ja. Maar je had ook loyaliteit natuurlijk naar mensen.
Ja. Dus dat vond ik wel moeilijk.
Ja.
Vond ik wel moeilijk. Maar ik moet zeggen, ik heb steeds dus wel zodanig kunnen laveren. Dat het allemaal toch... niet tot echte grote botsing is gekomen.
Nee, nee. Ja,
niet met mezelf, maar ook niet
Nee, dat is ook belangrijk natuurlijk. Ja. En er gebeurde nog iets anders. Je leerde ook je huidige vriendin daar kennen.
Ja, klopt.
Ja, dit is een plot twist.
Ik was toen al in de leiding van het ministerie. Ik was daar toen nog onderdirecteur.
Ja.
En dan hield ik dan vergaderingen met verschillende afdelingen. En zij zat dus op een van die afdelingen... hadden we dus zo'n bespreking met elkaar. En ze viel me heel erg op. Omdat ze dus heel erg, hoe zeg je dat? Niet alert, maar...
daadkrachtig of?
Assertief.
Assertief, oké. Okay. Ja. Ja.
En ambtenaren in daar zijn vaak, weet je...
Niet assertief.
Ja.
Anders.
Wel, maar buiten het werk. Hè?
Ja, ja.
Maar in het werk zelf... Weet je, die hiërarchie, die hiërarchische structuur binnen dat hele ambtelijke apparaat is eigenlijk zo sterk aanwezig dat je luistert gewoon van wat krijg je voor opdrachten van je leidinggevende.
Ja.
En dat voel je dan gewoon uit. Maar zij had dus hele kritische vragen gesteld.
En jij dacht, hey.
Toen dacht ik, oh, wat leuk.
Ja.
Ja. En op een gegeven moment kwam ze een keer ook op bezoek bij me.
Ja.
Op mijn bureau. En zo leerden we elkaar dus wat kennen.
Ja.
En ik moest toen gaan verhuizen. Dus toen zei ze, zal ik u helpen met verhuizen?
Ja, nou, van het een komt het ander.
En zo.
Ja, ja. Dat was natuurlijk toen op een soort publiek geheim ook, las ik.
Mm-hmm.
Omdat er eigenlijk met lesbisch zijn heel anders wordt omgegaan in Suriname ook. Het was veel meer een taboe.
Toen zeker, ja.
Ja. Je had al wel in de jaren 60, dus toen je in Nederland was, kwam je midden in ook die seksuele revolutie eigenlijk rondom deze thematiek.
Mm-hmm.
Was dat eigenlijk het eerste moment dat je die gevoelens een beetje hebt ontdekt bij vrouwen? Dat bestond? Of bij jezelf?
Nee, ik had wel eerder al ontdekt.
Mm-hmm.
Maar dat, dat was niet echt heel erg zichtbaar of expliciet, weet je. Het gebeurde toch heel veel in het geheim. Omdat het allemaal nog zo taboe was. Hè?
Ja.
Dus dat was niet voor de eerste keer of zo.
Nee.
Dat ik,
maar Nederland was eigenlijk weer te expliciet. In dat opzicht, toen je
daar
kwam.
Voor mijn gevoel toen nog wel.
Ja, met coming out en allemaal dat soort dingen.
Als je niet, als je geen coming out had, dan telde je gewoon niet mee.
Nee,
hè?
Nee. Ik las ook dat je daar een beetje, ja, daar heb je ook tegen verzet, toch? Eigenlijk, op die manier van coming out.
Ja.
Dat past ook helemaal niet bij je.
Nee, dat kwam voor mij helemaal niet op zijn plaats.
Nee. Dus toen jij je huidige relatie dus leerde kennen, toen bleef dat ook een beetje onder de radar.
Mm-hmm.
Ik vond het wel heel leuk dat het was dus wel bekend. Ook dat verhaal van die chauffeur vond ik heel mooi. Misschien kan je dat vertellen.
Ja. Nou ja, hij bracht me een keer naar huis.
Was dat jouw eigen chauffeur die je altijd had? Of?
Ja, meestal reed hij me naar huis. Ja. Want dan hadden we tot laat vergaderingen en zo, weet je, op het ministerie. En onderweg zei hij opeens tegen me van, Frotjoa, wat is dat ding van lesbisch? Ik zei tegen hem.
Wat?
Ik zei, hoezo? Doe niet alsof je van niks weet, zei ik tegen hem.
Ja.
Hij zei, nee, natuurlijk weet ik het.
Ja.
Maar ik heb ze gezegd hoor, op het ministerie. Niemand komt aan mevrouw Joa.
Nee, heel mooi ook.
Is toch mooi, hè?
Ja, ja, is ook een soort stille solidariteit.
Ja.
In 1995 vertrok Twi noodgedwongen naar Nederland. Deze keer niet op de vlucht voor een vijandig regime, maar omdat haar gezondheid haar in de steek liet. Wederom moest ze helemaal opnieuw beginnen. In haar zoektocht naar een geschikte baan kreeg ze bovendien te maken met racisme, seksisme en stereotypering. Maar er kwam een abrupt eigenlijk einde aan jouw die carrière op het ministerie in Suriname.
Mm-hmm.
Om medische redenen.
Ja.
Eigenlijk.
Ja. Toen was ik, inmiddels was ik toen directeur geworden op het ministerie. En ik vond het eigenlijk, hoe moet ik zeggen, ik maakte me zorgen, want ik had natuurlijk een heleboel plannen en zo.
Ja.
En,
voor de opbouw en ontwikkeling van Suriname.
Ja. Maar ja, goed, ik werd zieker en zieker. Ik was bijna dood eigenlijk.
Ja, je had nierfalen, toch?
Het was nierfalen,
ja.
En mijn nierfunctie was nog maar iets van 2% of zo.
Jeetje,
ja. Dus toen werd ik naar het ziekenhuis gebracht. En de internist zei daarvan, nou, je gaat niet meer naar huis hoor. Je gaat rechtstreeks naar boven.
Ja.
Ja, toen bleek dus dat ik die niertransplantatie moest doen.
Ja, en toen ben je dus naar Nederland gegaan voor de operatie.
Klopt.
Want dat kon in Suriname.
Nee, dat kon daar niet, omdat de expertise er toen nog niet was.
Nee.
Dus ik moest met spoed naar Nederland. Maar ja, toen kwam dus de Nederlandse ambassade, die deed heel erg moeilijk.
Ja.
Ik moest eerst een garantie kunnen geven van in die tijd nog NL, NF, hè?
Ja.
120.000 Nederlandse guldens.
Oh jeetje.
Nou ja, welke ambtenaar is er nu?
Ja, dan moet je wel heel hard gewerkt hebben.
Ja. Maar goed.
Je bent uiteindelijk in Nederland beland.
Ik had geluk. Die vriend van een collega van mijn moeder.
Ja.
Die had ons met hem in contact gebracht. En hij, ja, voor hem was het een peulenschilletje.
Ja.
Dus hij had toen de volgende dag direct al een garantieverklaring bij de ambassade ingediend.
Ja, dus je hebt altijd veel via en door je netwerk ook gelukkig kunnen regelen.
Ja.
Eigenlijk van het moment dat jij in Nederland bent, is dus ook een radio-interview van uit 1996.
Ja.
Dat jij op de Surinaamse verkiezingen van dat moment reflecteert.
Oh.
Misschien kunnen we heel even naar dat fragment luisteren.
Ja, graag. Ja.
Ja.
Ik ben hier vanwege een medische behandeling die ik heb ondergaan. Een niertransplantatie. En de medische controle is vrij frequent en intensief. Vandaar dat ik dus tijdelijk nog hier moet blijven.
Hoe is dat om dan hier te zijn en te weten dat het daar allemaal gebeurt?
Nou ja, ik voel me heel erg betrokken. Heel nauw betrokken natuurlijk bij het hele gebeuren. En ik volg alles wel zoveel mogelijk op de voet. Dus vanavond zit ik ook wel weer heel erg gekluisterd aan de televisie. En wat dat betreft is het voor mij natuurlijk wel heel fijn dat ik het dan toch wel zo dichtbij, alhoewel het ver is, kan volgen.
Want Nederland doet er wel het een en ander aan, hè? De media zijn op hun kop.
Ja, dat wil ik net zeggen. Tegelijkertijd vind ik het ook wel heel erg toch veel wat er in de media hier verschijnt over Suriname. En dan is dat op zich natuurlijk niet zo erg, maar ik vind het wel een beetje overdreven soms en wat eenzijdig.
Ja, ja.
Ja, ja.
Dat ik dat allemaal nog gedaan heb.
Ja, ja, je was dat op de Surinamese verkiezingen waren op dat moment. Je werd toen gevraagd in de studio. Maar het geeft eigenlijk heel mooi een momentopname dat je natuurlijk afscheid moest nemen van je werk.
Ja.
Want je volgde het allemaal op de voet, maar je kon niet meer terug naar Suriname.
Ik kon wel terug natuurlijk, op zich. Maar er was geen medische nazorg.
Nee.
Dus ja, wat dat betreft had ik eigenlijk gewoon geen keus meer.
Toen moest je hier weer opnieuw beginnen.
Ja.
Je hebt het ook wel echt ervaren als een nieuw begin, toch?
Zeker.
Ja.
Want dat was na 30 jaar eigenlijk.
Ja. Ja.
Dus ik moest weer opnieuw gaan solliciteren. Ik moest, en dat solliciteren, dat viel ook alsmaar tegen.
Ja.
Want ja, weet je, overal waar ik solliciteerde, zeiden ze, of je bent overgekwalificeerd, of u hebt te weinig netwerken in Nederland.
Mm-hmm.
Of er is iets aan de hand.
Ja, want je kreeg ook veel te maken met racisme.
Ja.
Dat was ook een schok natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Want wat je zei ook in Suriname, al die verschillende etniciteiten. En hier had je ineens, kan je daar een voorbeeld van noemen?
Nou, ik moest dus gaan solliciteren, of ik moest me registreren als mm-hmm. werkzoekende.
Ja.
En er zat een jonge ambtenaar, een jonge man, achter zijn computer. Ik zie hem nog zo zitten achter die computer op zijn stoel. Ik kwam binnen in zijn kamer. Hij zei, zo mevrouwtje, vertelt u maar, heeft u nog meer gedaan dan alleen de lagere school?
Oh jee, ja, hij moest dus weten.
En toen zei ik, nou ja, zeg ik, ik was eerst heel erg onthutst.
Ja, natuurlijk.
Ik dacht, jeetje, wat is dit nou weer? Maar weet je wat zo frappant was?
Ja.
Ik hoorde dus steeds die stem van mijn moeder. Hè? Die zei, mijn moeder zei heel vaak tegen ons van, je moet er trots op zijn dat je Chinees bent.
Ja.
En niemand moet over je heen lopen.
Nee, want je kreeg hier ook weer te maken eigenlijk met een stereotyp beeld van Chinezen.
Ja.
Ja.
Ja. Dus toen hoorde ik zo die stem. En toen had ik me dus weer kunnen herpakken, om maar zo te zeggen.
Ja, ja, ja. Het was even.
Dus ik zei tegen hem, als je dit gesprek goed voorbereid hebt, dan weet je wat ik allemaal gedaan heb.
Ja, yes. Hij sloeg hem meteen weer terug.
Ja, hij zei, nou ja, eenmaal dat u hier bent, vertel maar.
Ja.
Ik zei, nee. Kijk maar op je computer, zeg ik.
Ja.
Dus toen is hij gaan scrollen.
Ja.
Een tijdje hoorde ik niks. En dan opeens hoorde ik hem zeggen, wauw.
Ja.
Nou, toen was voor mij alles.
En die wauw was ook wel terecht.
Ja.
Ja, heel goed. In de jaren 90 groeide Twi uit tot een sleutelfiguur binnen de zwarte migranten- en vluchtelingenvrouwenbeweging, ZMV. Een stroming binnen het feminisme dat kritiek uitte op het witte feminisme, dat te weinig oog had voor de situatie van vrouwen van kleur. Voor Twi is het ZMV-begrip, intersectionaliteit, van groot belang, oftewel het kruispuntdenken. Deze manier van kijken gaf haar ook meer inzicht in haar eigen identiteit. Want daar komen we nu eigenlijk op, want jij werd onderdeel van de zwarte migrantenvrouwenbeweging, mm-hmm. Die eigenlijk in de tweede feministische golf, eigenlijk vanaf de jaren 80, komt de zwarte migrantenvrouwenbeweging op.
Ja.
De eerste was Sister Outsider, de groep.
Mm-hmm.
Geleid ook door Gloria Wekker, Tanya Leon, Tineke Sumter onder andere.
Ja.
Daar had jij ook contacten mee. Ook toen jij in Suriname was, volgde jij die ontwikkeling op de voet.
Ja.
Hoe dat zich ontwikkelde.
Mm-hmm.
Kan je daar iets over vertellen, hoe die Hoe ontstond die beweging eigenlijk? Waar kwam die behoefte vandaan?
Zoals ik het dus toen ervaren had, was het omdat de zwarte vrouwen, ik noem maar even zwart als politiek zwart, ja, dus niet, ja, huidskleur,
niet huidskleur
zwart, maar politiek zwart.
Want daar vallen eigenlijk alle, om het nog wat te verduidelijken, daar vallen alle etniciteiten kunnen daaronder vallen. Het gaat meer om een gezamenlijke noemer, is het.
Ja, alles wat niet wit is, laten
ja,
we zo
precies,
zeggen.
Ja.
Zo werd het toen ook genoemd.
Ja.
Zwart, migrant, vluchteling, maar zwart was dan politiek zwart met name.
Ja.
Die konden zich niet herkennen in wat de witte vrouwbeweging eigenlijk wilde.
Ja.
En was toen in die tweede feministische golf was heel erg gepolariseerd, om maar zo te zeggen,
ja,
tussen mannen en vrouwen. Hè?
Ja.
Terwijl de zwarte vrouwen, die hadden dus niet zozeer iets tegen de mannen. Integendeel, de mannen werden dus ook meegenomen als eigenlijk lotgenoten,
ja,
in de strijd tegen dat racisme.
Ja.
Tegen de onderdrukking, om maar zo te zeggen.
Ja.
Tegen
dat systeem eigenlijk.
Ja, ja. Dus dat was iets heel anders.
Ja.
En ik was een keer bijvoorbeeld ook op een vergadering geweest, bespreking geweest van witte vrouwen. En daar werd gesproken over de rol van religie.
Ja.
En ze zeiden van religie, daar praten we toch niet over.
Nee. Voor die witte vrouw was dat helemaal geen issue eigenlijk.
Nee,
meer.
Was geen issue.
Die hadden zich juist ontkerkelijkt en die dachten,
ja,
we zijn er vanaf.
Ja, precies. Terwijl voor de zwarte vrouwen religie wel een betekenis heeft, wel belangrijk kan zijn.
Ja.
Dus toen dacht ik van, ja, er klopt iets niet inderdaad. Dus op die manier hebben de zwarte vrouwen dus eigenlijk toen gezegd, oké, wij komen met onze eigen issues, komen we niet aan bod.
Nee, die hadden hele andere thematiek die jullie wilden behandelen.
Ja, ja, ja.
Waaronder ook racisme, maar ook armoede en noem
precies,
maar op.
Ja, ja.
Dat was gewoon een hele andere kijk was daarvoor nodig.
Ja, ja, ja.
Ja.
En ook zelfs bij Mil Colores bijvoorbeeld, die zijn ook zo begonnen.
Ja.
Ze waren een vriendinnengroep. En waarom hebben ze zich afgescheiden van de witte vrouwen? Omdat op die feesten werd de muziek gedraaid die eigenlijk voor die zwarte vrouwen
dat's
niet echt herkenbaar is.
Vonden zij niks in.
Ja.
Nee.
Ja. Dus toen hebben ze hun eigen vriendinnengroepje opgericht.
Ja.
En zo is het dus ook in die hele vrouwenbeweging volgens mij gegaan.
En daar zijn verschillende organisaties uit ontstaan. En daar heb jij ook, waaronder voor SAMI ook.
Mm-hmm.
En jij hebt zelf in SAMI, wat heb je daar gedaan?
Ja. Ik was later bijgekomen. Iets later na de oprichting van SAMI. Hè?
Ja.
Dus Flamboyant had je eerst. En toen werd de subsidie van Flamboyant opgeheven.
Mm-hmm.
Zijn er dus een aantal vrouwen opgestaan. Die zeiden van nee, we kunnen ons niet zomaar laten wegvegen. Dus we gaan opnieuw beginnen.
Ja.
En zo is SAMI ontstaan. En ik ben toen ik dus weer terug was in Nederland, was ik toen gevraagd om inderdaad bij SAMI te komen.
Ja.
Eerst als lid en later als voorzitter.
Ja, dus jij hebt het, hoe lang heb je dat gedaan?
10 jaar.
10 jaar?
Ja.
Ja, want SAMI bestaat onofficieel nog steeds? Of?
Officieel denk ik nog wel, maar de laatste, laten we zeggen, afgelopen 3-4 jaar vind ik dat ze heel inactief zijn geworden.
Ja, ja, ja. En wat deed SAMI? Was dat?
SAMI was eigenlijk een soort landelijk platform.
Ja.
Voor zwarte migranten en vluchtelingenvrouwen. Dat heette toen nog ZMV. Hè?
ZMV-beweging, ja.
Ja. En SAMI organiseerde heel wat activiteiten. Om in elk geval de ZMV-vrouwen zichtbaarder te maken.
Ja.
Zo had je bijvoorbeeld de SAMI Award.
Ah ja. Ja.
Om dus
te stimuleren.
Te laten zien ook van, we zijn geen zielige mensen.
Nee, we zijn hier.
Ja, en we zijn er.
Ja.
En we kunnen ook veel bijdragen.
Ja, de competenties van al die vrouwen ook laten zien. tegen de stroom in, eigenlijk ook tegen dat racisme uit die periode. Ja. Xenofobie. Ja. Dat was natuurlijk ook dat de ZMV-beweging ook weer een reactie was op dat conservatieve rechtse, wat ook in de jaren 80 mm-hmm. weer heel erg opkwam.
Mm-hmm. Ja, ja.
Dus die awards waren ook echt nodig. Ja. En dat werk.
Maar ook homofobie, hè? Tegen homofobie. We hadden dus, als Sami heeft heel veel met Strange Fruit natuurlijk samengewerkt.
Ja, andere organisatie, Strange Fruit.
Ja,
ja. Ja. Ja, dus jullie hebben de handen in één geslagen om eigenlijk die, nou, dat allemaal willen te doorbreken eigenlijk. Mm-hmm. Ja.
Filmfestival is er gehouden. Ja. En we hadden ook iedere, één keer in de week was er Sami Casa.
Mm-hmm.
Dat was ook altijd heel leuk.
Ja.
Dan was er iemand, een Surinaamse mevrouw, die ging dan koken. Ja, dan kon je daar dus eten. Samen met elkaar eten.
Ja.
Het was altijd heel druk en heel gezellig. En heel informeel.
Wat mooi. Ja, gewoon en lekker. Plekken om elkaar te ontmoeten en te inspireren. En om verder te gaan.
Ja. Het was echt zo'n platform, hè, voor zwart migrant en vluchteling.
Ja. En pas een stuk later daar komen. Dus daar heb je al die contacten op gedaan. Al die netwerken komen in elkaar over. En daar komt bijvoorbeeld ook het netwerk Kaleidoscopia uit voort.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen? Dat is wel gebaseerd eigenlijk op de theorie van intersectionaliteit.
Ja, daar is het inderdaad. Vooral dus geïnspireerd eigenlijk en gebaseerd ook op het boek van Gloria samen met...
Gloria Wekker.
Gloria Wekker, samen met nog...
met Nancy Jouwe
en
Maaike Botman. En dat heet Kaleidoscopische Visies.
Ja.
Dat is in 2001, als ik het goed heb.
2001 of 2, geloof ik.
Uitgegeven. En dat was gebaseerd... Zou je iets kunnen zeggen over wat intersectionaliteit, wat dat inhoudt? Het is eigenlijk een hele andere manier van kijken.
Ja, ja, ja. Meervoudig kijken in plaats van één richting of van één blik alleen. Hè? Eén perspectief.
Dus je bent niet alleen maar vrouw, maar je bent ook een vrouw van kleur. Een lesbische vrouw en dat...
Oudere vrouw, je bent een moeder, je bent een werkende vrouw.
Ja.
Ja, dus steeds in die combinatie.
Ja.
Waardoor je dus niet een of-of situatie creëert.
Je moet dat allemaal meenemen.
En.
En dat, ik las dat voor jou ook voor je eigen identiteit heel erg heeft geholpen om weer een stap verder te komen in wie je bent, toch?
Ja, klopt.
Als ik dat goed heb begrepen.
Ja. Ja. Als mensen vragen me ook vaak van, wat ben je nou eigenlijk? Ben je Chinees? Dus ben je Indonesisch? Ben je Nederlands? Ben je Surinaams? Of, hè?
Ja.
Dan zei ik, nee hoor, ik ben alles tegelijk.
Je bent alles in één. En je zei wel heel mooi, ook afhankelijk van de context waarin je bevindt.
Ja. Als ik een Suriname ben, dan staat mijn Surinaams zijn voorop.
Ja.
Als ik in Indonesië ben bij mijn familie... Ja, dan staat daar weer...
Ja, dan komt die andere identiteit.
Mijn Chinese achtergrond, kom naar voren.
En je noemde eigenlijk al even Mil Colores. Je bent ook later, want daar ging je in 2012, ben je daarbij gekomen.
Ja.
En toen ben je eigenlijk veel meer met je lesbische identiteit, ook als een soort politiek statement, gaan, nou niet ontwikkelen, maar ben je eigenlijk voorop gaan stellen op die manier.
Ja.
Waarom wilde je dat graag? Wat was die ommekeer voor jou?
Nou, voor mij was het belangrijk niet om die coming out als coming out te zien. Maar wel als inderdaad dat politiek statement. Hè?
Ja, dus niet dat Nederlands idee van coming out en nu moet je.
Ja.
Dat stond je heel
dat
erg tegen.
Verplicht uit de kast komen.
Ja.
Dat hoeft dus van mij niet. Maar ik vond het belangrijk. Want Mil Colores gaf dus aan van we willen dus zichtbaarder worden.
Ja.
En ook... meer acceptatie krijgen. Hè?
Want het is een organisatie voor vrouwen met een migratieachtergrond. En specifiek ook lesbische vrouwen, toch?
Nou, formeel in de statuten staat dat Mil Colores een organisatie is voor alle vrouwen.
Oké, dus voor iedereen.
Maar in het bijzonder voor vrouwen met een lesbische en migratieachtergrond.
Ja. En zij wilden meer eigenlijk in het voetlicht treden.
Ja. Vooral dus voor die zichtbaarheid, dat is heel belangrijk.
Ja.
Omdat vooral ook lesbische vrouwen met een migratieachtergrond, die hadden het toen nog heel erg, dat ging heel erg moeizaam, hè? Ja. Die acceptatie, ja. Die zichtbaarheid, veel taboe enzovoort. Mm-hmm. Dus nou met die nieuwe jonge generatie, ja. Is dat weer iets anders?
Ja, daar komen we. Nou, dat is een mooi bruggetje, denk ik.
Ja, ja. Ik vind ze veel autonomer.
Ja. Ja, want hoe kijk je nu naar de nieuwe generatie?
Ja, dus ze zijn wat mij betreft zijn ze een stuk autonomer dan de vorige generatie, dan mijn generatie ja. Bijvoorbeeld. Tegenwoordig is het natuurlijk ook heel veel dat mensen zeggen van, ja, de ouderen moeten een stap opzij zetten voor de jongeren en zo, weet je. Maar ik zeg, ja, oké, moet niet alleen maar ouderen zijn.
Nee,
maar moet ook niet alleen maar jongeren zijn.
Het hangt ook van hoe het zit. Of dat in een machtspositie is. Of ik bedoel, je kan nog steeds met elkaar.
Precies, precies.
Overdracht creëren.
Ja. Kijk, bij Milcolores zijn we nu dus inderdaad heel erg bezig met die intergenerationele samenwerking.
Ja.
We hebben contacten met een paar jongere organisaties.
Ja.
En daar willen we dus samen dingen doen met elkaar.
Ja, wat mooi. En je bent eigenlijk dus, je bent nog altijd bezig.
Ja.
En dat blijf je ook doen.
Ja, ja. Zolang ik het nog kan doen, doe ik het. En met plezier.
Twie's onuitputtelijke maatschappelijke inzet is niet onopgemerkt gebleven. In 2019 werd ze benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. En in 2021 kreeg ze tijdens de Dr. Sophie Redmond-lezing de Gouden Vioolspeld uitgereikt. Naast haar werk voor verschillende organisaties binnen de ZMV-beweging ging Twie aan de slag als zelfstandige. Ze gaf colleges, workshops en trainingen aan verschillende opleidingen en organisaties over inclusiviteit in al haar facetten. Twie is nog altijd actief en blijft op allerlei manieren haar liefde voor diversiteit en inclusie uitdragen. Mocht je nou nog meer over Twie willen horen, na de credits van de podcast bespreken we de lezersvragen van Wink en horen we haar blik op onze huidige tijd. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering met Roze Reus, Twie Tjoe. Deze podcast is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen queer tijdschrift Wink, Platform with Pride, ILIA LGBTI Heritage en Bureau van Gisteren. Met dank aan de vrienden van ILIA, Spraakmaker Media voor de audioproductie, Wink-hoofdredacteur Martijn Kamphorst, illustrator Avalon Nuovo, de medewerkers van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en ILIA en specifiek Davy Vrenegoor en Fleur Jacobs voor de research. En last but not least, mijn partner in geschiedschrijving, historica Agnes Kremers. Ik heb nog een aantal lezersvragen van Wink, van de tijdschrift waarmee we samenwerken. Ik denk dat we die gaan we nog even bespreken als afsluiting. En de eerste vraag is, ik zou het heel leuk vinden als ik nu zo'n postzak had, maar ik heb nu gewoon, het staat hier op papier. Uh-huh. Een van de vragen is, aan welk inzicht dat u later in uw leven heeft opgedaan, had u als jonge vrouw veel gehad?
Van toen ik nog jong was.
Ja, dus eigenlijk wat je nu weet overdragen aan je jongere zelf. Qua inzicht.
Ja. Nou ja, dus dat inzicht van dat je eigenlijk, die inclusiviteit, hè, dat vind ik zo belangrijk. Dat je elkaar niet tegenwerkt. Integendeel, juist voor elkaar en met elkaar samenwerkt.
Vanuit alle kanten eigenlijk.
Vanuit verschillende perspectieven.
Ja, wit, kleur.
Klopt. Ja. Ja,
ja.
Ja. Want vooral nu in het huidige tijdsbestek is de samenleving al genoeg gepolariseerd.
Ja, ontzettend.
Dus laten we zelf daar niet aan meedoen.
Nee.
Maar juist zoveel mogelijk die verbinding met elkaar maken.
Ja, ja.
En dat er voor iedereen haast vanzelfsprekend, zou ik zeggen, een plek is in de samenleving.
Ja, en dat daar ook ruimte voor komt.
Ja.
Dat zou heel veel wegnemen en dat zou in deze huidige samenleving inderdaad ook heel welkom zijn.
Ja,
ja. Ja. Ja, zie je dat terug in de nieuwe generatie? Dat dat ontwikkelt?
Ik zie het wel terug in de manier waarop, zoals ik ze meegemaakt heb. Hè. Maar dat is natuurlijk niet de hele.
Nee, dat is niet representatief voor de hele generatie jeugd. Maar.
Maar dat zijn voor mij dan de lichtpuntjes.
Ja, daar hou je aan vast.
Weet je, ja. Dat ze ook zeggen van, oké, we staan op jullie schouders. Mm-hmm. Hè, maar laat ons weten, hoe hebben jullie het gedaan?
Ja.
Wat kunnen we nog van jullie leren? En dan zeg ik dan terug, en oké, wat kunnen wij ook nog van jou leren?
Ja, weer heel erg die verbintenis en die overgang eigenlijk. Heel mooi. Ik zou het hier eigenlijk al willen stoppen, maar ik doe nog één vraag. Iemand vroeg zich ook nog af, wat vindt u het mooiste of krachtigste aan uw identiteit?
Aan mijn identiteit?
Ja.
Laat me zeggen, op de eerste plaats, mijn Chinees zijn.
Ja.
Iemand vroeg me een keer, van, wat is voor jou belangrijk? Je Chinees zijn of je vrouw zijn? Ik zeg nou allebei. Ik ben Chinees en ik ben vrouw.
Ja, intersectionaliteit. Ja, multiperspectief.
Ja. Maar dat Chinees zijn is voor mij heel erg belangrijk in de hele identiteitsontwikkeling. In mijn identiteitsontwikkeling. Ik denk ook omdat het gevoed is vanuit dus dat gevoel van uitsluiting, van discriminatie. Tijdens die achtervolging van de Chinezen.
In je vroegste jeugd werd je er al mee geconfronteerd.
Ja.
En op een hele nare en intense manier ook.
Ja. En dat heeft zich dus verder ontwikkeld in mijn passie voor diversiteit en inclusie.
Ja.
En gelijkwaardigheid.
Ja.
Dat heeft mij heel erg gevoed.
Dat was de motor eigenlijk.
Ja.
Je moest die identiteit wegdrukken. En het heeft je eigenlijk energie gegeven om de andere kant op te gaan.
Ja.
En nu dus heel trots te zijn op die identiteit.
Ja. Ja, klopt, ja.
Kan niet mooier eindigen, denk ik. Dankjewel, Twi.
Alsjeblieft, graag gedaan, Mark.